Twee weken terug kreeg ik van iemand van u wat men noemt een reactie of, zoals dat vandaag misschien wel heet, interactie. En zei, ik heb alvast de preek voor over twee weken voor je uitgeschreven en hier heb je hem. Een brief. Lieve Heer, het spijt ons dat u zondag op zo'n vreemde dag hebt gesteld. Ziet u, het zit zo, we zouden graag veel beter en geregelder naar de kerk kunnen gaan als u een andere dag had uitgekozen. Nu is het juist die dag die volgt op een week van hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist ook nog op zaterdag, gaat er ook nog een zaterdag aan vooraf. We knutselen dan graag aan de auto of we hebben van alles te doen in de tuin. En 's avonds gaan we dikwijls uit of we krijgen bezoek. Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake, laat staan van vroeg opstaan. Verder valt het ons op dat het juist zondags vaak koud en guur is, of dat het regent. Is het een keer mooi weer, ja, dan gaan we naar het bos en duin. Zaterdag komt daar niet van. Ziet u hier, we schrijven nu dit omdat we graag willen dat u de zaak ook eens van onze kant bekijkt. Het is echt niet onze schuld of onwil dat we niet zo regelmatig in de kerk komen, behalve dan eerste kerstdag. Ook weten we wel dat wij en onze kinderen het nodig hebben. We willen alleen maar zeggen dat het wel eens moeilijk is op zondagmorgen. We hopen dat u ons zult begrijpen. Uw toegenegen, I. K. Ben te druk. Ik ben te druk. Openbaring 3, laatste stukje. Vers 14, Openbaring 3, vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, begin van de schepping Gods, ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet, waat gij maar koud of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek, en gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden en witte kleren opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hoorde wat de geest tot de gemeenten zegt. Het is de openbaring van Jezus Christus. Iedere keer beklemtoon ik dat heel nadrukkelijk. Het gaat om hem. Openbaring van de Heer Jezus. Onthulling van hem, zodat hij zichtbaar wordt. Daar gaat het om. En dat is bedoeld voor de gelovigen. Natuurlijk heeft iedereen die interesse heeft hier een hartelijk welkom gehoord. En u bent welkom. Ik hoop alleen dat u de Heer Jezus leert kennen. En verlangen krijgt om nog meer van hem te zien. Want hij is zeer, zeer te prijzen en buitengewoon. De Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. Gelovigen krijgen de Heilige Geest in hun hart. Dat is een beetje een moeilijke term voor iemand die dat niet weet. Maar als je met je schuld tot God gaat en je zonde aan de Heere God belijdt en gelooft dat de Heer Jezus voor jouw schuld en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. En ja, dan heb je ook het vermogen, de capaciteit om de dingen van God te begrijpen. Het zijn dus geestelijke dingen die je met dat geestelijke, dat nieuwe verstand mag en kunt begrijpen. In het boek Openbaring gaat het in zijn totaliteit over hem. Het is dit hele laatste boek waarin het alleen uitsluitend gaat over hem, over de Heer Jezus. En we roepen al, ik weet niet hoeveel zondagen, het is om die reden waarschijnlijk dat de duivel zijn uiterste best doet om dit boek gesloten te houden. Om dit niet openbaring te doen zijn, maar meer gesloten, gedimd te doen zijn. We hebben dit nodig in onze dagen. En dit zal ook vandaag opnieuw blijken uit dit stukje. Nu kennen we dit stukje Laodicea misschien heel goed. En we zijn misschien wel eens ja, om de oren geslagen met dit stukje. Van, hoe zit het met jou en hoe denk je erover? Waar sta je? Hoe sta je? En ik begrijp dat. Ik ken zelfs gedachten, en dat zijn echte uitleggedachten, dus van schriftuitleggers, die dit stukje al eigenlijk buiten de gemeenteperiode hebben geplaatst. Die hebben gezegd, dit is niet voor de gemeente, dit is voor wat er daarna nog komt. Nou, ik ga daarin niet mee hoor, echt niet. Want ik geloof beslist dat dat voor ons en voor onze dagen bedoeld is. Schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Nog niet zo lang geleden was ik daar, samen met een hele groep mensen. En één ding heb ik toen nog wel begrepen. Laodicea, daar is gewoon niks meer van over. Maar dat ligt vlakbij Pamukkale of Pamukkale, ik weet niet hoe je dat in het Turk zegt. Het zal wel iets dergelijks zijn. En daar in Pamukkale, daar zijn hete bronnen, geneeskrachtige bronnen. En daar zijn ook van die baden waar je in kunt, heerlijk in kunt koesteren of wenden of draaien. Zoals, niet als varkens in de morren, maar ik bedoel, waar je heerlijk op verhaal kunt komen. Je moet er flink voor betalen. Dus het is meerwaarde modderkerk. Hele horde mensen gingen daar naartoe vroeger en gaan daar nog naartoe. Nu proberen ze dat wat uit die bronnen opkomt, om dat een beetje in reservoirs, in bakken te krijgen, zodat dat ook een beetje bewaard blijft. Of gekanaliseerd wordt. Vroeger liep dat gewoon weg. En dan krijg je daar die typische krijtachtige partijen. Het lijken wel rotsen. Waar kalk op een bepaald moment achterblijft. En waar je een prachtig schouwspel krijgt. Dat is echt wereldberoemd geworden daar. Waar het me nu om gaat is het volgende. Dat water dat loopt naar beneden. En als het zijn kalk al een beetje kwijt is en ander geneeskrachtig spul kwijt is, dan komt het uiteindelijk zo'n beetje uit vanzelf bij Laodicea. Daar lag Laodicea. En de hete temperatuur, de warmte, was inmiddels weg. De geneeskrachtige stoffen, die waren of verdampt of die waren achtergebleven, in welke vorm dan ook. Wat er overbleef, dat was een stroompje van lauwheid. En dan krijg je ineens door waarom Johannes dit schrijft. Die mensen die hebben dit toen ongelooflijk goed gesnapt. Als het lekker warm geweest was, dan was het een geneeskrachtig bad geweest. Was het koud geweest, dan had het als drinkwater kunnen fungeren. En dan had je er ook wat aan. Maar nu het nog koud, nog heet is, als je het nu gaat proeven, dan spuw je dat weer uit. Dan ga je dat uit je mond spuwen. Dat is precies de taal die hier gebezigd wordt. Technisch, gewoon daar ter plekke technisch te snappen, te begrijpen. Het is nergens geschikt voor. Gewoon om weggegooid te worden. En dat gebeurde daar dus ook. Nu wordt de gemeente te Laodicea, aan wie deze brief is gericht, die wordt eigenlijk aangesproken. Nog een keer, let op. Ook deze brief kwam in Efeze. En dat wat van Efeze staat, kwam ook in Laodicea. Dit hele pakketje, al die 7 brieven, plus alles wat nog komt, dat was 1 bundel, 1 pak informatie. En dat werd als compleet geheel gestuurd naar die 7 gemeenten. Dus alles wat er staat, nog komt, maar ook stond, dat is ook aan Laodicea gestuurd. Maar goed, Laodicea wordt aangesproken. En die mensen daar, die snappen heel goed wat Johannes door de geest van God mag schrijven. Ze hebben dat heel goed begrepen. Het probleem in Laodicea was toen al dat zij een beetje zelfgenoegzaam waren. Rijk. En ze zijn verrijkt. Dat hebben ze zelf gedaan. En ze hebben eigenlijk nergens behoefte aan. Het is gewoon goed. En dat is een bijna fatale houding van een gemeente. We hebben alles. Bij ons is alles in orde. We hebben geen problemen. We hebben het goed in de kaart. We hebben het gewoon goed geregeld. We hebben goed management. Ja, alles is er. Gaven, muziek, zang, organisatie loopt perfect. FN, rijk. En we hebben bovendien, ja, wij zitten goed. We hebben het geloof. We hebben het bijzondere van positieve denken meegekregen. Sorry voor mijn kleine uitstap naar. Maar we hebben dit allemaal meegekregen. En we zitten gewoon goed. Zelfgenoegzaam. En uit de brief blijkt dat de Heer Jezus buiten staat. Maar daarover straks. Het kan zijn dat er bij ons, nadat we tot geloof gekomen zijn, iets binnenkomt van, nou, we zitten goed. We hebben een polis voor de toekomst. We hebben op aarde nog aardige diensten. We zingen nog leuke liederen. En ja, de harmonie is ook behoorlijk goed. De sfeer onderling. Drinken koffie. Speciale gelegenheden zelfs koffie met cake. We zitten gewoon goed. We hebben gewoon alles voor elkaar. Alles is in orde. Een beetje, wij zitten goed. Komt nog niet over misschien. Je kunt je namelijk af gaan zetten tegen en kunnen kijken naar wat er ginds niet goed gaat of daar helemaal fout is. En dan op hetzelfde moment jezelf een brevet van bekwaamheid opplakken van, en wij doen het nog goed. De Heere God mag nou wel dankbaar zijn dat er nog zo'n spul in Veenendaal is. Want als dit er niet was, dan was er helemaal niks meer. Zo ongeveer. Heb ik het nu nog weer anders gezegd? Maar dat is ook zelfgenoegzaamheid. Heere God, het is nog goed dat wij er nog zijn. Dat stel je voor, zeg. Maar die, en daar praten we over, het is natuurlijk ongelooflijk makkelijk om naar de ander te wijzen en je op hetzelfde moment zelf een beetje omhoog te vijzelen. Over de rug, over het foutieve van anderen heen. Nu, zelfgenoegzaamheid is een hele fatale situatie. Zelfgenoegzaamheid in het bedrijfsleven leidt tot faillissement, daar kun je echt op wachten. Daar kun je de klok op bijzetten. Dat duurt niet meer zo lang. Als de leiding van een bedrijf niet meer kritisch is, niet meer zelfkritiek heeft en niet meer alert is op ontwikkelingen, op dingen die gebeuren, geen signalen meer opneemt en toepast, nou dan gaat het niet goed. En in de kerk is dat precies zo. Nu gaat het niet om management, het gaat niet om zakelijke insteken, maar het gaat om een principe, een beginsel. En hier wordt gezegd, ja, maar dit klopt van alle kanten. Dit is gewoon goed. Dit zit in elkaar zoals het moet. En de spreker zegt, en dat is de Heer Jezus zelf, die eigenlijk tussen die kandelaren wandelt en die de zeven sterren in zijn rechterhand heeft, die zegt, dat is helemaal niet zo. Je hebt niet eens door dat je arm en blind en nakt en jammerlijk bent. Je hebt het niet eens door. Je zit jezelf gewoon iets goeds aan te praten terwijl je niet hebt. Even vooruitlopend. Er was een kerstdienst in Deventer. Ik heb het de vorige week geloof ik op het Brandpunt verteld. Maar het is echt gebeurd. Meneer gaat er naartoe, kerstavond. Zoekt naar de Heer Jezus. Komt bij de kerk. Iemand loopt uit de kerk naar hem toe en zegt, ga maar niet naar dat zootje toe, want dat is waardeloos daar. Meneer was dronken. Was niet goed, goed helder. Nou, maar waarom dan? Nou, ze hebben mij er net uitgesmeten. Hij denkt, kan ik me iets mee voorstellen als je dronken bent. Maar het probleem was dat hij daar naar de kansel was gerend, terwijl het koor zich gereed maakte om een mooie kerstlied te zingen. In de ruisende gewaden. Hij was op die kansel geklommen en had geroepen, waar is mijn moeder? Ik ben op zoek naar mijn moeder. Maar ja, dat past niet in dat geheel. Dus hij werd met zachte en dwingende hand eruit gebonjourd. Hij stond buiten. Net toen die meneer die op zoek was naar de Heer Jezus naar binnen wilde. Hij heeft de Heer Jezus ook niet gevonden daar. De volgende dag is hij van pure ellende alle stations in Nederland afgereisd om zichzelf een gelegenheid te geven om onder een trein te kruipen. Dat is ook niet gelukt. De dag daarop heeft hij de Heer Jezus leren kennen. omdat hij een traktaatje in handen kreeg waar mijn telefoonnummer toevallig op stond. Ik wil alleen maar zeggen, je kunt wel een prachtige dienst hebben en alles tot in de perfectie regelen. En je kunt het idee hebben, nou maar dit is klasse, muziek, puik, bovenste plank. Is dat het? Kun je dan niet toch nog blind en jammerlijk en arm en naakt zijn? Even heel eerlijk. U bent misschien al lang op zoek naar meer van de Heer Jezus. Hoort u het ook? Of moet u constateren, eigenlijk ben ik nog een beetje arm. Blind, jammerlijk, naakt. Ik heb eigenlijk niks. Nauwelijks houvast. Hoe vaak hoor je niet dat mensen niet meer van de Heer Jezus horen? Geen voedsel krijgen. De organisatie kan nog steeds perfect zijn. En het verhaal, ook vaak verteld van iemand die in een kerk kwam in schamele kledij en daar ook uitgewerkt zat en op de stoep zat, want hij wilde toch nog graag dingen beluisteren die daar gezegd werden en bezoek kreeg. Naast hem ging nog iemand zitten. Ja, wie bent u dan? Ja, ik ben Jezus. Oh ja? Ja, ik wilde ook graag naar binnen, maar ik mag eigenlijk ook niet. Met z'n tweetjes op de stoep, dat is ook een oud verhaal. Maar hoe gaat het met u dan? Het kan zo perfect zijn, het kan allemaal geregeld zijn. Zonder dat het leven is, zonder dat het echt is, zonder dat het puur is, zonder dat het echt mooi is. Nu, Laodicea kan in de gemeente voorkomen. Nog sterker, het komt in de gemeente voor. De opwekking van 1800 heeft veel bewerkstelligd, heel erg veel. Maar de resultaten zijn ook geweest dat er weer een stroming is van je moet bij ons zijn. Wij hebben het, de rest heeft het niet, wij hebben het. De arrogantie, zelfgenoegzaamheid. De alleen zaligmakende kerk. I'm sorry, ik wil niet zeer doen. Alleen zalig maken. Die club? Ja. Zijn ze daar niet trouw dan in het woord van God? Jawel. Maar de arrogantie slaat op hetzelfde moment toe. Ik wil geen kritiek hebben. Ik ben blij met elk gezelschap waar de Heer Jezus gepredikt wordt en waar het woord van God hoog gehouden wordt. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat er vele, vele kerken zijn waar dit nog gebeurt. Ik ga niet schoppen. Maar ik wil waarschuwen voor de arrogantie. Ik wil waarschuwen voor onszelf, voor ons eigen gedrag. Ook wij lopen gevaar. Ja, maar wij weten het. Wij zijn Maranatha-christenen. Wij hebben het. Die anderen snappen er helemaal geen ene biet van. Die weten niet eens dat de Heer Jezus komt voor de gemeente. Hakkelen alles door elkaar. Ook arrogantie. Even fout. Mag je dan niet over deze dingen praten? Jazeker, je moet er zelfs over praten. Maar vanaf het moment dat het tot arrogantie, tot zelfgenoegzaamheid leidt, ben je over een grens gegaan. Laodicea waarschuwt voor die grens. En die grens die is er. En de Heere zegt, ik raad u aan. Ik zal je een advies geven. En dat advies, lieve broeders en zusters, heeft te maken met drie elementen. Ik raad u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is. Witte kleren, opdat ge die aandoet en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar wordt. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken. Dat staat allemaal in vers 18. Goud dat in het vuur gelouterd is. Ik raad u aan. Jullie kunnen zeggen dat je rijk bent en dat je jezelf verrijkt hebt en dat je aan geen ding gebrek hebt. Maar de Heer zegt, ik raad je aan om goud van mij te kopen dat in het vuur gelouterd is, opdat je rijk wordt. Met andere woorden, de Heer zegt, jullie zeggen dat je rijk bent, maar jullie zijn het niet. Jullie zijn in feite arm. Maar ik raad je aan iets te kopen waardoor je wel rijk wordt. Goud dat in het vuur gelouterd is. Nou, ik waag een poging. Ik weet dat het misschien niet overkomt, maar ik wil het toch proberen. Materialen in de Bijbel betekenen iets. Sommigen van u zijn wel eens op tabernakelstudies geweest of hebben boekjes daarover gelezen en weten dat koper iets betekent van onaantastbaar voor het vuur. Niet in het oordeel omkomen. We weten ook dat zilver iets te maken heeft met verzoening, met de prijs die voor verzoening betaald is. Van het zoen geldt elke Israëliet, moet ik er tussendoor zeggen. Elke Israëliet moest per jaar een halve zilver, een sikkel betalen als zoengeld. De rijken niet meer, de armen niet minder. En van het zoengeld dat vroeger, werden zilveren koppen gemaakt op die pilaartjes, werden zilveren voeten voor die planken van gemaakt. Nou, dat gebeurde allemaal. Zoengeld. En dat zoengeld was nog in zwang toen de Heer Jezus hier op aarde liep. Dat is ook het hoofdgeld waar u van leest in de evangeliën. Als Petrus bij de haven van Capernaum komt, dan komen daar kennelijke belastingkerels binnen. En die zeggen, betaalt uw meester het hoofdgeld niet? Ja, natuurlijk, zegt Petrus. Altijd haantje de voorste, hij weet het precies. Natuurlijk betaalt hij dat. De Heer Jezus is hem voor als hij in zijn eigen huisje komt. Met Petrus woont in Capernaum, zijn schoonmoeder ook. En de Heer Jezus zelf ook. En daar zegt de Heer Jezus, van wie eisen en van wie vragen de koningen eigenlijk belasting? Van hun eigen mensen of van vreemden? Ja, van vreemden natuurlijk, zegt Petrus. Dat wist hij ook goed. Nou, zegt de Heer Jezus, dan zijn de eigen mensen dus vrij. Maar, ga maar naar het water. Neem maar een klein vishaakje aan een touwtje. Gooi het er maar in. Eerste vis die je boven krijgt. Doe zijn bek open. Een zilveren munt erin. Een zilveren sikkel. En betaal voor jou en voor mij. Zoengeld. De Heer Jezus betaalde voor Petrus. Het is subliem. Dat is nu typisch, dat zoengeld van het Oude Testament. Een halve zilveren sikkel per hoofd. De armen niet meer, de rijken niet minder. Of net andersom. Zoengeld. Zilver. Zilver betekent iets in de Bijbel. Goud betekent ook iets in de Bijbel. Goud staat de hele Bijbel door voor goddelijke gerechtigheid. En dat is een hele moeilijke term. Dat kun je wel eens aan inslingeren, maar dat heb je nog niet uitgelegd. Goddelijke gerechtigheid. Gods gerechtigheid. Zal ik het nog een keer wagen? Ik probeer het, lieve mensen. God is zo heilig dat hij die ene zonde van jou niet over het hoofd kan zien. Bestaat niet. Je kunt het wel verbloemen, je kunt het verdrukken, je kunt op alle mogelijke manieren proberen om er onderuit te wurmen. God kan die ene zonde van jou niet over het hoofd zien. God is te rein van ogen, te heilig om dit te doen. En diezelfde God wil je heel graag vergeven. Nou, dan zit je toch met een dilemma, dat kan toch niet anders, dan zit je toch ergens mee. Als God dan zo rein van ogen is dat hij die ene zonde van mij niet over het hoofd kan zien, en aan de andere kant een God is die graag vergeeft, er zit toch iets paradoxaals in, er zit iets tegenstrijdigs in. Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Goddelijke gerechtigheid. Ja, maar hoe dan? Nou, die twee lijnen, die komen op het kruis van Golgotha bij elkaar. Daar schittert Gods gerechtigheid. Daar straalt genadige verschoning, zei een oude dichter vroeger. God heeft gezegd, hoe kan ik nu heilig zijn en genadig zijn? Er is maar één oplossing voor. Dat ik zelf de straf van die zonde op mij neem. Dat is gebeurd. De Heer Jezus wilde jouw prut, jouw zonde, voor God vereffenen. Dus God heeft die zonde niet over het hoofd gezien. Hij heeft je niet gematst. Hij heeft vereffening van schuld geëist. Dat is dat gebeurd op het kruis van Golgotha. Daar is God zelf voor jou en voor jouw schuld en voor jouw zonde aan het kruis gestorven. En daar zegt God, ik kan je vergeven, man. Ik kan je vergeven. Ik kan je alles vergeven wat je gedaan hebt. Daar is Gods genade zichtbaar. En Gods gerechtigheid. En u zegt hier, die engel, dat is de Heer Jezus zelf. Ik raad u aan goud te kopen van Gods gerechtigheid sprekend. In het vuur gelouterd. Als een offer gebracht werd, een brandoffer, dan was dat offer zelf nog geen lieflijke reuk. Dat was nog niet iets aangenaams. Dat moest nog aangenaam worden. Wanneer werd een offer nu aangenaam? Wanneer werd een offer een lieflijke reuk? Nou, de Bijbel zegt het precies als het geslacht was. Als het in zijn delen gedeeld was en als het op het altaar in rook opging, dan was het een lieflijke reuk voor God. Zal ik het anders zeggen? Ik raad u aan om Goede Vrijdag te vieren. Ik raad u aan om naar het kruis van Golgotha te gaan. Ik raad u aan om te kijken wat daar toen is gebeurd. Ik raad u aan om deze dingen te kopen. Daar moet je moeite voor doen. Dat is kopen. Dat is niet iets van, het wordt toch wel in de brievenbus gedaan. Ik was marketingman en ik heb vroeger geleerd en ook gepraktiseerd dat je niks weg moest geven. Niet om de zuinigheid, maar de mensen hadden er dan geen waarde aan. Je moet mensen iets geven waar ze voor moeten betalen. Of het nu reclamewerk was, of folders, of weet ik veel, of whatever het is. Maar je ging er iets mee doen. Je moet het niet uitdelen. Dus het staat toch weer, als je dat in die kasten ziet staan bij al die wederverkopers, dan denk je, ja, dat is mijn geld, ja, dat is jouw geld. U moet er wat voor doen. Ja, wat dan? Er staat een strenge meester die zegt dat ik deze week wat moet doen. Nou, wat moet ik dan doen? Hoe kom ik er dan onderuit? Minimaal alsjeblieft. Ik wil ook nog een beetje vrije tijd. Ik heb dit briefje ook nog, weet u wel, van ik ben te druk. Zouden wij niet van de week echt kunnen denken aan het kruis van de Heer Jezus? En zouden we ons daar niet eens een keer in kunnen verdiepen? Kan dat niet één keer per jaar? Grote Verzoendag was maar één keer per jaar vroeger. Maar het was een hele bijzondere dag. Nou, die dag vergeet je nooit weer. Ik raad u aan om goud te kopen in het vuur gelouterd. Vuur spreekt altijd van het oordeel van God. Goddelijke gerechtigheid. Ik weet dat het even moeilijk is misschien. En misschien zijn de termen nu wel bekend, onbekend. Maar ik laat het maar even zo. Maar goddelijke gerechtigheid. Gods bijzondere gerechtigheid. Uit en door het vuur heen naar boven gekomen. Door het vuur gelouterd. Dat moet je kopen. Zuiver karaat, weet niet veel hoeveel, buitengewoon kostbaar, moet je kopen. Dat betekent dat je het werk van de Heer Jezus eigen maakt. Dat het niet een soort formule is, ja, wij hebben een kruis in onze kerk hangen. En we zeggen er verder geen woord van. Of wij hebben op het dak van ons gebouw een groot kruis staan en we praten er niet meer over. Ik wil niet schopperig doen. Maar ik wil zo graag terug naar de kern van de zaak. En dat is, ik raad u aan. Jullie met je zelfgenoegzame houding. Jullie moeten terug. Ik raad je aan om goud van mij te kopen. Door het vuur gelouterd. Ik kan geen andere verkoopplaats vinden dan Golgotha. Daar moet je zijn. En of je dat nu doet met cantates van Bach. Of met de zeven kruiswoorden van Haydn, het is mij goed. Of dat je denkt, ik wil in mijn stille tijd gewoon de geschiedenissen nog een keer lezen. Of dat je een boek neemt over deze dingen. Maar ik raad je aan om bij het kruis van Golgotha te komen. Is dat voor de ongelovigen bedoeld? Nou, je hebt al lang door dat niet voor de ongelovigen bedoeld is, dat is voor de gelovigen bedoeld. Ook de ongelovigen mag daar terecht. Maar jij... En wij moeten opnieuw ontdekken wie de Heer Jezus is. We moeten opnieuw gaan zien hoe schitterend Hij is. En wat de gevolgen zijn van zijn werk. Wat de lieflijke reuk is uit het offer opstijgend. Ik weet dat dat oudbollig taalgebruik is van Leviticus 1. Ik snap het wel. Maar het is zo subliem, zo geweldig, dat je je eigenlijk zou moeten zetten, dat we dat kopen, dat is dat investeren in, dat je je er zelf toe zou moeten zetten om deze dingen ook te pakken. Doe het maar. 2. Ik raad u aan om witte kleren te kopen, opdat de schande van uw naaktheid niet zichtbaar wordt. Witte kleren, lieve mensen, heeft te maken met uw en mijn praktijk. Dat is niet de mantel van de gerechtigheid of het kleed van het heil. Dat zijn ook kleren, die vindt u in het Oude Testament, in Jesaja 62. Maar dit is al een soort fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Ik raad u aan goud van mij te kopen. Ik raad u aan om witte kleren te kopen. Ik raad u aan om te investeren in gerechtige daden. Dat betekent praktisch leven als een gelovige. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Als u zegt, daar bij het kruis, daar moet je zijn, dan is het op hetzelfde moment een openbaring van Jezus Christus. Als u zegt, zo wil ik leven zoals de Heer Jezus hier op aarde was, is dat een openbaring van Jezus Christus. Dat bedoelt de Bijbel. In Openbaring 19, daar staat dat de bruid straks gekleed zal zijn in fijn smetteloos wit linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat betekent dat daar heel precies de betekenis bij gegeven wordt. Niet een soort uit de duim zuigen, is wel leuk, past ook wel aardig. Is wel modieus of zo. Ik heb toch niet zoveel verstand van, maar dat is het dus niet. Het is duidelijk Bijbels. Witte kleren. Want onze bla-bla-cultuur wordt doorgeprikt. Zelfs onze kinderen hebben haarfijn door of het echt is of niet. En nu kun je wel in een ruisend religieus gewaad rondstappen. Maar de schande van je naaktheid wordt openbaar. Je komt, zal ik het plat zeggen, in je hemd te staan. Die uitdrukking kennen we. En dat gebeurt. Want als het niet echt is. De jeugd wil zo graag zien dat het ons echt is. En ik vind ook dat ze daar recht op hebben. En als ze het aan mij niet kunnen zien dat het echt is, dan heb ik het niet goed gedaan. Ik heb heel vaak geciteerd een klein stukje uit een boek van Jan de Hartog, de hele bekende schrijver van Hollands Glorie en zo, en de kapitein en dat soort boeken. Die vader die was bij de Quakers, dat was een soort religieuze stroming vanuit Amerika en Engeland. Is er nog wel hoor, die stroming. Maar hij, dus de jongeren, geloofden niet zo echt dat pa het echt heel serieus meende. Tot op een bepaald moment hij in het schuurtje kwam en pa er op zijn knieën lag te huilen. Er was iets gebeurd in huis. En toen dacht hij, het is echt. Geen bla bla verhaal, geen ruisende gewaden. Toen bleken daar ineens witte kleren te zijn. De schande van je naaktheid is bedekt. Nou, ik hoop dat je me begrijpt dat de taal uit dit boek ook helder is. Dat het dus niet gaat om zomaar dingen, zomaar wat zeggen, zomaar wat doen. En uiterlijk vertoon, ja, dat kan. Je kunt met de Pasen een dienst creëren van het zit super in elkaar, het is geweldig. En de koffie is beter dan ooit en de cake is lekkerder dan ooit. Je kunt van alles doen. En toch kan het helemaal bla bla zijn. Nou, dat is ook de taal van dit stukje natuurlijk. Goed, linnen kleren kopen. Doe er iets voor. Opdat de schande van je naaktheid niet zichtbaar wordt, opdat mensen zullen zien dat het je echt is, dat je echt de Heer Jezus kent. 3. Ik raad u aan ook ogenzalf te kopen, opdat gij zien moogt. Dat is het derde element. En die ogenzalf heeft te maken met de toekomst. Goud heeft te maken met wat op het kruis is gebeurd. Linnen kleren heeft te maken met wat je vandaag doet, met wie je vandaag bent en hoe je bent. En ogenzalf heeft te maken met wat er straks gaat komen. Dus dat zijn de drie terreintjes, de drie blokjes. Ogenzalf. En dat is, ja, dat past ons geweldig. Maar daarna, ja, klopt. Geen zelfgenoegzaamheid, dat bedoel ik niet. Maar lieve mensen, als de Heer Jezus zo groot is voor je, zou je dan niet naar hem verlangen? Zou je dan niet willen dat hij vandaag nog zou komen? Zou je dan niet verlangen krijgen naar de toekomst? Ga je dan zeggen, dat kan al wel 1000 jaar duren? Ik snap echt niet waar de mensen dat vandaan halen. Echt niet. Als je vroeger een vlinders in je buik had, dan ging je niet zeggen, nou ja, van mij mag het nog wel 1000 jaar duren dat ze komt of zo. Dat is onzin. Dat is dat volstrekt onzin. Dat wilde je gelijk. Dat wilde je beleven. Dat wil je meemaken. Nou, als je van de Heer Jezus houdt, dan zeg je dan niet, al kan nog wel 1000 jaar duren. Heer Jezus, kom alsjeblieft. Ik wil u vandaag nog graag ontmoeten. Ook niet als een dief in de nacht. Nergens staat dat de gelovigen de Heer Jezus zullen ontmoeten als een dief in de nacht. Nergens. Ja, hij komt wel als een dief in de nacht voor mensen die hem helemaal niet verwachten. Die helemaal niet willen dat hij komt. Je wilt toch ook niet dat dieven komen? Nee, we hebben een heel klein piephuisje. Is ingebroken. Althans een poging. En dan komt de reparateur en zegt, moet er een één zo'n hendel op of twee op dat raampje. Nou, doe maar twee. Ja, toch, als dan toch wat verandering moet, doe maar twee. Dat is toch zo, bent u toch? U gaat niet de dief nog meer gelegenheid geven. Maar zo verwachten we de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, ik raad u aan om ogenzalf te kopen, omdat gij zien moogt. Wat is nu de essentie van het geloof? Dat de Heer Jezus alle glorie gaat krijgen en dat u in die glorie van hem gaat delen en dat u daarbij hem zult zijn, met hem zult zijn en een schitterende toekomst heeft samen met de Heer Jezus. Dat is een prachtig vooruitzicht. Dat is ogenzalf. Goede vrijdag, stille zaterdag en wat mij betreft paasmorgen, hij komt. U vult maar in. Maar dat zijn de drie elementen die onmiddellijk hier in deze cultuur van, ja, wij hebben het goed, we zitten gewoon goed, we hebben nergens gebrek, we hebben onszelf ook een beetje verrijkt en we hebben alles goed geregeld. Nou nee dus. Als de Heer Jezus in al zijn grootheid, in al zijn schittering niet meer alles is, dan heb je het niet goed geregeld. En ik kan wel katten. En zo vaak zeg ik hier, als u niets meer van de Heer Jezus hoort, loop dan alsjeblieft weg. Maar dan kun je net zo goed bij die monumenten gaan staan, ergens hier in Veenendaal, en zeggen, nou, laat dat beeld maar spreken. Nou, die zegt ook niks. Maar die prediker die over de Heer Jezus niet praat, zegt in feite ook niks. Het gaat om hem. Het gaat om hem en hij zegt, je moet deze dingen van mij kopen. Dit moet je kopen, dit moet je aanschaffen. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je in investeren. Nou, dat is zo. Je moet ook in het kijken naar de toekomst investeren. Moet je je best voor doen, daar moet je moeite voor doen. Nou, dat is hier gebeurd. Goed, dan zegt de Heer Jezus, alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Met andere woorden, ik breng wel eens druk, ik breng wel eens wat spanning in je leven, omdat ik van je hou. En dat kan ook niet meer. Dat kun je niet meer verkopen vandaag. Want tuchtigen, dat mag niet meer. Er is straks een debat in de Tweede Kamer. Hoe hard de stokslag mag zijn, die pa nog maar uitdelen. Ik heb niet zo'n ding gehad, maar ik bewijs ervan. Daar wordt nu al over gedebatteerd. En of dat überhaupt nog mag. Of dat al kindermishandeling is, ja dan nee. Nou, ik ben voor het opvoeden van kinderen en tegen kindermishandeling. En ik hoop dat de kinderen door de ogen van de ouders gestuurd kunnen worden. Ik heb 3 kindertjes, gaat, ik heb ze nog. Nu zijn ze met hun eigen probleem bezig. Merkwaardig zeggen ze, pa, nu snap ik je. Ja, fijn, dankjewel. Maar één ervan kon je met de ogen sturen. En de ander niet. En nu mag u de keuze bepalen. Hetzelfde ouderpaar, hetzelfde hokje, hetzelfde gezinnetje. Er is namelijk geen kind gelijk. Niet één. Het is allemaal verschillend. Dus laat ze in Den Haag nu maar uitdokteren. Krijgen ze toch ruzie over, want fortuin doet het toch anders dan melken. Dus ik maak me daar voorlopig nog geen zorgen over. Maar de Heer zegt, ik hou van je. En daardoor komen er soms dingen in je leven die misschien pijnlijk zijn. Maar ze zijn wel van mij, want ik hou van je. Allen die je lief hebt, die tuchtig ik. De Heere God zegt van zijn volk Israël, ik heb jullie in die vreselijke woestijn gebracht, opdat je zou weten wat er in je hart is, maar ook opdat je zou weten wat er in mijn hart is. Opdat je echt zou leren wie ik ben. Dat is de insteek. Super, hè? Ligt ons niet. Daar heb ik geen goed gevoel bij, zegt de mens anno 2002. De postmoderne mens. Dat begrip is inderdaad al zo vaak gebruikt dat het ook al niet meer werkt. Maar ja, goed gevoel bij hebben. Ergens een goed gevoel bij hebben. Dat is het hoogste wat je zou kunnen krijgen. Nou, dat is dus niet zo. De Heere zegt niet je goed gevoel, maar mijn woord is norm. En dan staat de Heer Jezus aan de deur en die klopt. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat kennen we van Laodicea. De Heer staat buiten. Binnen, rijk, verrijkt. Geen ding gebrek. We hebben het goed in de vingers. En de Heer is buiten. In de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus Ik vind het het meest schrijnende voorbeeld. Toen hij kwam en daar in de tempel was, daar vertelde dat hij de goede herder was, Johannes 10. Toen hebben ze stenen opgepakt om hem uit de tempel te bonjouren. En hij ging weg. Toen is hij weggegaan. En hij is naar het Overjordaanse gegaan. Daar waar hij destijds begon, waar Johannes de Doper hem doopte, daar is hij weer teruggekomen. Daar is hij weer terechtgekomen op diezelfde plek. En van daaruit is hij nooit meer in de tempel gekomen. Wel waar hij gevraagd werd. Bethanië bijvoorbeeld. Huis van de Maria en van Martha. Daar was hij nog welkom. Hij stond aan de deur. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijkerwijs en hen haar kiekens en u hebt niet gewild. Hij weende over Jeruzalem. Hij stond aan de deur van de stad en hij wilde zo graag binnenkomen. Ze wilden hem niet. Ze hebben gezegd, uiteindelijk gezegd, wij willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem, kruisigen, kruisigen. En ze hebben hem gearresteerd en meegesleept door de straten van Jeruzalem. De Heer Jezus. Was dit al eerder gebeurd? Ja. In het Oude Testament staan twee voorbeelden. Dat de glorie, de heerlijkheid van God wegtrekt. Bij de tabernakel, als Hofni en Pinhas, de zonen van Eli, de tabernakel nemen en in het strijdgewoel brengen, dan gaat de glorie van God weg. Dan zegt de schoondochter van Eli, die op dat moment een kindje baart, Ikabod. Weg is de heerlijkheid. Ze hebben gezien dat die heerlijkheid van God, die glorie van God wegtrok. Hebben ze gezien. En Ezechiël maakt gewag van het feit dat de Heere God, u vindt dat in Ezechiël 10 en 11 en zo, dat de heerlijkheid van God wegtrok in oostelijke richting. Dat is precies de richting die de Heer Jezus later ging in de richting van de Jordaan. Dat is exact hetzelfde. Heel precies. Maar de glorie van God trok weg. En de Heere God zegt, kijk, dat is het huis en dat doen ze daar. Dus heel aangrijpend hoe de Heere God Ezechiël er bij de haren, letterlijk bij de haren bijsleept om te vertellen wat er allemaal in het huis van God mis is. Dat en dat en dat en dat. Nou, het is te veel om op te noemen. En de Heere God gaat weg. Micha zegt in een van zijn woorden, de Heere God is in ons midden, of niet soms. Nou, zegt de Heere God, ik ben er helemaal niet. Dat zeggen ze wel, maar ik ben er helemaal niet. Nee, nu ga ik naar vandaag. Wat twee of drie in de naam van de Heer Jezus zijn, daar is hij in het midden van hen. Dat roepen we, dat slingeren we echt de zaal, de kerk, de gemeente in, weet ik veel. Is dat zo? Ja, dat is maar de vraag. Kan ik dat dan uitmaken? Kan ik dan precies peilen of hij er wel is of niet is? Vind ik moeilijk, ik kan dat niet. Dat hoef ik ook niet. Ik hoef niet uit te maken of de Heer Jezus daar is waar jij bent. Ik moet uitmaken waar de Heer Jezus is. Begrijp je het verschil? Ik hoef niet uit te vogelen of de Heer Jezus in gebouw A of B of C of D of E is. Ik moet daar zijn waar de Heer Jezus is. Ja, je kunt zeggen, ja, maar dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Ik wil daar zijn waar hij is. Ik hoef niet uit te maken waar hij niet is. Ik moet zijn waar... Ja, maar dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Nou, de Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En het is alsof je het hele boek Jeremia naar je toe krijgt geschoven. Jeremia is die profeet, de enige profeet nog in Jeruzalem. De rest is al bijna in ballingschap. Daniel is al weg en Ezechiël is al weg. Weet je wel, hele horden zijn al uit Jeruzalem vertrokken, zijn weggevoerd. En Jeremia is er nog. En die staat er te bonken op de deur. Zie, ik sta... Nou, dat staat niet in het boek Jeremia. Maar Jeremia zegt, laat hem toch innen. Bekeer je toch. Het is alsof die laatste boodschap van de Heere ook daar klinkt. Boek Jeremia. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Nu, dat vind je hier, diezelfde boodschap. De Heer wil zo graag in je leven komen. De Heer Jezus zei dat al in Johannes 14. Johannes 14, die hele bekende woorden waar staat van, ik ga heen om je plaats te bereiden in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En daar staat, ik en de vader komen bij je en zullen woning bij jou maken. Als je doet wat ik wil. Als je mijn wil doet. En dat is daar zo uniek, want daar zegt de Heer Jezus, kijk eens het huis van de Vader, dat is natuurlijk het summum, dat is het hoogste. En daar is God de Vader, daar is God de Geest, daar is God de Zoon, daar zijn ze altijd geweest van voor de schepping, daar waren ze en daar mag jij komen. Nou, dat is inderdaad super. En u zegt hetzelfde hoofdstuk, maar jij vandaag op aarde kunt dit al beleven, want God de Geest komt daar, een andere trooster zal ik je sturen, en wij, de Vader en ik, zullen bij jou komen en woning bij jou maken. Dat betekent dat hier het huis van de Vader wordt gesitueerd. Niet het definitieve, maar wel het praktische van dit moment. Je kunt nu genieten van de meest mooie dingen. Hoe doe je dit? Nou ja, goud kopen, witte kleren kopen, ogenzalf kopen. Dat staat hier. En nu staat de Heer ook in jouw hart en in jouw leven te kijken. En hij wil zo graag binnenkomen, hij wil zo graag in de gemeente zijn. Gevolg daarvan is, als hij er is, ja dan is daar alles anders. Dat voelen we. In de tempel van hem, in het huis van God, roept iedereen voor hem de eer. Dat kan toch ook niet anders? Dan is alles voor hem. En dat is nu precies de insteek van deze boodschap. Lieve mensen, het wordt tijd dat we de Heer Jezus binnenlaten. En dan gaat er in onze eigen levens iets gebeuren. Als de Heer Jezus, laat ik maar zeggen, alom aanwezig zal zijn in de toekomst. 1000 jaren vrederijk, daar praten we nog een keer over, zo de Heer wil. Want in dit tempo gaan we niet echt vlug door het boek Openbaring. Maar dat komt dan. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, de Bijbel zegt dat het dan ongeveer zo zal gaan. Ik citeer Jesaja 11. Een reisje zal voortkomen uit de tronk van Isaï. Scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Men zal hem noemen naar al die geestes. Heren, maar dan, in die tijd zullen koe en berin samen weiden. Staat in de Bijbel? Weet u, hè? In die tijd zal een bokje gelegerd zijn bij een panter. In die tijd zal een kind spelen bij het gehol van een giftige adder. Dat staat in de Bijbel. Geen verderf. Nou, dat betekent iets van een sprookjesachtige toestand. Bijna helemaal paradijselijk. Schitterend. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus binnenkomt in de gemeente? Dat is het enige terrein waar hij nu geëerd wordt. Straks wordt hij geëerd, de koning der koningen, de Heere der heren. Alle knie buigt dan, elke tong belijdt dat hij de Heere is. Nu is de enige locatie waar dit gebeurt de gemeente, als het goed is, hè, als het goed is in de gemeente. De enige locatie is waar de Heer Jezus welkom is. Wat gebeurt er dan? Nou, koe en berin, die kunnen samenwijden. Alle zusters, beide vrouwelijk, hè, koe en berin. Alle zusters hebben het goed met elkaar. Komt nog niet over. Panter en bokje, alle broeders hebben het ook goed met elkaar. Mannelijk. En de slang heeft geen kans meer. Dat staat in de Bijbel. En dat betekent dat de kenmerkende dingen van het 1000-jarige vrederijk nu worden ervaren. Mooi is dat eigenlijk. Het huis van de Vader. En de kenmerkende dingen van de regering van de Heer Jezus. Lieve mensen, ik ben de eerste om te zeggen dat panter en bokje wel eens problemen hebben hier. We hebben een hele moeilijke tijd achter ons. Sommigen van u weten dit. Anderen hebben daar zijdelings van gehoord. Het komt in orde. Het is weer in orde gekomen. Panter en bokje kunnen weer in één hokje. Snap je het? Weet je hoe ver dit gaat? Je kunt wel roepen, we staan hiervoor, we staan daarvoor, we hebben het allemaal goed in de vingers, we hebben het allemaal goed in de klauwen. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Maar wie koopt witte kleren? Wie doet er moeite voor? Wie wil daarin investeren? Gewoon je praktisch gedrag, gewoon hoe je bent, hè? Hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar vasthoudt en vast wil houden. Ik weet dat het soms niet aan jezelf is om daar een oplossing in te bewerken. Sommige dingen kun je wel, sommige dingen kun je helemaal niet. Daar kun je helemaal niks mee. Je weet niet eens hoe het moet. Je weet niet eens waar je het moet beetpakken. Dus ik wil niet zeggen, doe dit of doe dat, weet ik niet. Maar laat de Heere wel binnen. Hè? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat staat er wel. En overwinnaars, die worden hier beloond met de meest mooie beloning. En je zou zeggen, nou, dat past niet bij Laodicea. Dat had eerder gepast bij Philadelphia of zo. De meest mooie beloning is met hem te zitten in zijn troon. Je komt in de hemel aan, je ziet de Heer Jezus. Oh, de Heer Jezus in zijn troon. Schitterend. Een en al glorie. Heilig, 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 roepen ze daar weer nog al. En daar zit hij. Oh, schitterend. Ik wil het wel schetsen hoor met het volgende onderwerp van Openbaring 4 en 5, maar u mag ook nog 2 weekjes wachten. Want dan is dit aan de orde. Dan ziet u de Heer Jezus zitten. Maar bij voorbaat zegt hij, weet je wat er dan gebeurt? Kom jij in de hemel aan, dan zegt hij, Jezus, ik ga een beetje aan de kant. Kom, daarvoor, hier naast me zitten, jongen. Dit is jouw plek. Dat staat hier. Om met mij te zitten in mijn troon. Zoals ook ik gezeten ben met mijn vader in zijn troon. Jij in de troon van God. Bestemd voor de troon van God. Niet om een armoedzaaier te zijn ergens met de drempel. Bij de drempel een dorpelwachter bij de tent ergens met de hakken over de sloten hemel. En wel nee, niet aan de rand, niet aan de periferie. Maar echt middenin, in het midden van alles waar die troon staat, daar zit jij. Met hem in zijn troon. Voor wie? Nou, voor mensen die goud kopen en die witte kleren kopen en die ogen zelf kopen. Voor die mensen. Zouden we daar niet in gaan investeren? De collecte is hier al geweest, dus daar heb ik het niet over. Ik wil gewoon even iets terugnemen, even relativeren. Maar ik zou zo graag willen dat je de Heer Jezus die plaats geeft. Ik wil graag met je bidden. Onze God, onze Vader, we komen onder de indruk van uw woord, van de schitterende dingen in de Bijbel en ook van de haarscherpe definities eigenlijk. En ik wil u bidden dat de Heilige Geest echt dit allemaal in onze eigen levens en in ons eigen hart kan leggen. En de een zal denken aan een moeilijkheid hier of een moeilijkheid daar. En we mogen ons best afvragen, wat zouden wij nog kunnen doen om er iets in te veranderen. Zodat panter en bokje toch door één deur kunnen. Zodat koe en berin toch verder kunnen, samen. Nee, normaal kan dat eigenlijk niet. De karakters zijn zo verschillend dat dat niet lukt. Maar u wilt het. En de Heer Jezus staat aan de deur vanmiddag. Aan de deur van ons leven, aan de deur van ons hart. En hij wil zo graag binnenkomen. Vader, dank u wel. Voor het kruis van Golgotha, voor het goud in vuur gelouterd, daar te koop. We danken u voor het leven van de Heer Jezus. We danken u voor de toekomst van de Heer Jezus. We danken u voor de Heer Jezus.